Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, zingen we tot voortzetting van deze dienst uit Psalm 27. Het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Want God zal mij, opdat hij mij beschut in ramp en nood, versteken in zijn hut, mij bergen in het verborgen van zijn tent, en op een rots verhogen uit de ellend. We noemden u Psalm 27 en daarvan het derde vers. De schriftlezing deze middag zal zijn uit Romeinen 9, versen 6 tot en met 33. We noemden u Romeinen 9 vanaf vers 6 tot en met 33. Maar doen we vooraf belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 45 het eerste vers. Mijn hart vervuld met helbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen van Romeinen 9 vanaf het zesde vers tot 33. Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Nog omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij alle kinderen, maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vleeses, die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis. Omtrent deze tijd zal ik komen en Sarah zal een zoon hebben. En niet alleen deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs, als zij uit ene bevrucht was, namelijk Isaac onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende. Zo wordt tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes, Ik zal mij ontfermen, die ik mij ontferm. En zal barmhartigheid zijn, die ik barmhartig doen ben. Zo is het dan niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. Want de schrift zegt tot Farao, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou, en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan diens hij wil, en verhardt dien hij wil. Gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt gij hij dan nog? Want hij heeft zijn wil wederstaan. Maar toch, o mens, wat zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken, het ene vat ter ere en het andere ter onere? En of God willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel langmoedigheid verdragen heeft, de vaten der toorns tot het verderf toebereid. En opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen, en die niet bemind was, mijne beminde. En het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd wordt, gijlieden zoudt mijn volk niet, aldaar zullen zij kinderen des levende Gods genaamd worden. En Jesaja roept over Israël, al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Want hij voleindt ene zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid. Want de Heere zal ene afgesneden zaak doen op de aarde. En gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, indien de Heere Sebaot ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest was. Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben door de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Maar Israël die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die niet zochten, uit het geloof, maar als uit de werken der wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Gelijk geschreven is, zie, ik lig in Sion ene steen des aanstoots en een rots der ergernis en een iegelijk die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Tot zover het Bijbelgedeelte.
Terwijl wordt gecollecteerd voor diakonie en kerk zingen we uit Psalm 138 de versen 3 en 4. Psalm 138 vers 3, dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van zeren wegen. Want groot is Heere heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. En wat er verder volgt in het vierde vers, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, vers 3 en 4. Gemeente, vandaag behandelen we de paragrafen 14 en 15 uit het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels. We zullen deze paragrafen eerst lezen. Paragraaf 14 voorts. Gelijk deze leer van de goddelijke verkiezing naar Gods wijze raad door de profeten, Christus zelf en de apostelen, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament gepredikt is, en daarna in de heiligen schriften voorgesteld en nagelaten, alzo moet zij ook ten huidige dagen, te zijner tijd en plaats, in de kerken Gods, de welke zij bijzonderlijk is toegeëigend, voorgesteld worden, met de geest des onderscheids en met godvruchtige eerbiedigheid, heilig, zonder nieuwsgierige onderzoeking van de wegen des Allerhoogste, ter ere van Gods heilige naam, en tot een levendige troost van zijn volk. Paragraaf 15. Deze eeuwige en onverdiende genade van onze verkiezing wijst en prijst ons de Heilige Schrift daarmede allermeest aan, wanneer zij wijders getuigt dat niet alle mensen zijn verkoren, maar sommigen niet verkoren of in Gods eeuwige verkiezing voorbijgegaan, namelijk die welke God naar zijn gans, vrij, rechtvaardig, onberispelijk en onveranderlijk welbehagen besloten heeft in de gemene ellende te laten, in de welke zij zichzelf door hun eigen schuld hebben gestort, en met het zaligmakend geloof en de genade der bekering niet te begiftigen, maar hen in hun eigen wegen en onder zijn rechtvaardig oordeel gelaten zijnde, eindelijk niet alleen om het ongeloof, maar ook om alle andere zonden, tot verklaring van zijn gerechtigheid te verdoemen en eeuwiglijk te straffen. En dit is het besluit der verwerping, hetwelk God geenszins maakt tot een auteur van de zonde, hetwelk Gods lastelijk is te denken, maar hem stelt tot haar verschrikkelijke, onberispelijke en rechtvaardige rechter en wreker. De synode van Dort heeft zich duidelijk uitgesproken. In paragraaf 12 is, zo hoorden we vorige keer, onomwonden gezegd dat de uitverkorenen niet in het onzekere worden gelaten over hun verkiezing. Zij worden daarvan verzekerd. Nee, dat gebeurt niet bij allen op dezelfde manier. Maar er behoeft geen ongerustheid te zijn als de manier waarop bij de een weer anders is dan bij de ander. Want er is, zo zeggen de leerregels, sprake van onderscheiden trappen en met ongelijke maten. Wel wordt er ook nadrukkelijk op gewezen dat wij, om duidelijkheid over onze verkiezing te verkrijgen, niet de diepte van God curieuselijk moeten onderzoeken. Dus niet nieuwsgierig proberen binnen te dringen in Gods wezen en in Gods gedachten. Maar wel moeten we, eigenlijk heel eenvoudig, letten op de vruchten van de verkiezing. Zoals een waar geloof in Christus, de kinderlijke vrezen van God, de droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid en nog meer andere vruchten, gewerkt door Gods geest. Als we door het wonder van Gods genade die vruchten bij onszelf mogen constateren, dan is het mogelijk om uit de vruchten, zoals ook de Heidelbergse catechismus zegt, om uit de vruchten van het geloof van onze verkiezing verzekerd te worden. Daarmee is ook antwoord gegeven op de vraag of het wel goed is om over de uitverkiezing te spreken en om over de uitverkiezing te preken. Er waren en er zijn nog mensen die beweren van niet. In de jaren die onmiddellijk aan de synode van Dordt voorafgingen, zei men in de politiek zelfs dat predikanten op de kansel maar moesten zwijgen over de leer van de verkiezing. Voor eenvoudige kerkgangers is dat allemaal veel te ingewikkeld, er komt alleen maar strijd van. Maar de synode nam heel duidelijk afstand van die gedachte. O zeker, men wist heel goed dat onvaste mensen ook deze waarheid van de verkiezing verdraaien tot hun verderf. Maar het misbruik mag het goede gebruik niet opheffen. Daar is van zoveel zaken uit de Bijbel al misbruik gemaakt, alle eeuwen door. Maar betekent niet dat de volle raad van God niet verkondigd zou moeten worden. Dat moet zeker wel. Ook de waarheid van de verkiezing en van de verwerping. En dat nog niet eens zozeer omdat de kerk dat vindt, maar omdat de profeten en de apostelen en dus de Heere zelf ons daarin voorgaan. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. De Heere maakt onderscheid waar het niet is. Dat wordt al zichtbaar in de moederbelofte in Genesis 3, waar wordt gesproken van het zaad van de vrouw en van het zaad van de slang. Daar wordt duidelijk dat de mens zalig kan worden en de duivel niet. En dat is reeds verkiezing. Daarna legt God zijn genadige hand op het geslacht van Seth. En niet op het geslacht van Kain. Vlak voor de zondvloed, wanneer de openbaring van de zonde steeds heviger wordt, wordt Noach door de Heere verkoren. Dan lezen we immers, maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. En zo gaat het verder, heel het Oude Testament door. Jeremia zegt dat de Heere zich naar zijn eeuwige verkiezing ontfermt over het overblijfsel van Israël. Dat vinden we ook bij andere profeten. Hoe kunnen zij spreken over de rest van Israël die behouden zal worden? Dat kan alleen omdat de Heere zelf hen dat openbaart vanuit zijn onveranderlijk en eeuwig besluit. Zo ook in het Nieuwe Testament. Christus spreekt zelf over het verkiezend handelen van God in de synagoge te Capernaum. Maar ik zeg u in der waarheid, daar waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia. En tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. En daar waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. Denk ook aan het gebed van de Heer Jezus in het evangelie van Matthäus, waar hij de Vader dankt voor diens welbehagen en zegt, ik dank u Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. De waarheid van Gods verkiezing wordt ook in de Romeinenbrief, waarvan ons zojuist een gedeelte is gelezen, door Paulus duidelijk naar voren gebracht. In hoofdstuk 9 tot en met 11 gaat de apostel in op de aangrijpende zaak dat Israël eerst door de Heere is verkoren en dat het na de verwerping van de Messias voor een deel gekomen is onder het oordeel van de verharding. Denk verder ook aan hetgeen Paulus schrijft over de verkiezing van Isaac en Jacob en over de verwerping van Esau en Farao. En om nog niet meer te noemen, in zijn brief aan een gemeente van Efeze bezinkt de apostel het welbehagen van God als hij schrijft gelijk hij ons uitverkoren heeft in Christus voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren geordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. De leer van Gods verkiezing wordt ons dus in de schriften voorgesteld. Ja, ze is ons daarin, zeggen de Dordtse leerregels, als het ware als een erfenis nagelaten. Met andere woorden, het gaat in dit leerstuk, het gaat in Gods verkiezend welbehagen, maar niet om een kleine bijkomstigheid. Nee, als we het over verkiezing hebben, dan gaat het om het hart van de kerk. Je kunt een arm of een been missen, maar je hart kun je niet missen. Als je hart uit je lichaam wordt gesneden, is je lichaam dood. Heel het evangelie, zo kun je dus zeggen, wordt gedragen door de leer van het vrijmachtig welbehagen van God. Hoe kan er immers ooit een zondaar zalig worden dan alleen vanuit de vrije gunst die eeuwig God bewoog? De kerk des Heren is geboren uit en mag leven van dit eeuwige welbehagen. En wie daarvan zwijgt, berooft Gods kerk van een onuitsprekelijke troost. Want dan wordt een mens op zichzelf teruggeworpen en er kan niet anders dan een doodlopende weg zijn. En daarom, nogmaals, er mag van de verkiezing niet gezwegen worden. Ze moet aan de orde komen, zeggen de Dordtse leerregels, en ook wordt gezegd hoe dat gedaan moet worden. We lezen immers in deze 14e paragraaf, alzo moet zij ook heden ten dagen, te zijner tijd en plaats, in de kerken Gods, de welke zij bijzonder is toegeëigend, voorgesteld worden met de geest des onderscheids en godvruchtige eerbiedigheid. Eerst dus het gevaar van verzwijgen. Dat is levensgevaarlijk. Toch gebeurt het, ook in de kerk met een gereformeerde belijdenis. Dan wordt de verkiezing in theorie wel beleden, maar niet gepreekt als het hart van de kerk. Heel eenzijdig wordt alle nadruk gelegd op de eis tot geloof, en de indruk wordt gewekt dat het geloof ten diepste een werk van de mens is. Natuurlijk, de Heere God schenkt het wel, maar geloven is toch binnen je eigen bereik. Je kiest ervoor en je moet vooral maar niet te veel zeggen dat geloof een gave van God is. Maar zo wordt een generatie, en met name een jongere generatie gevormd, die eigenlijk niet meer weet dat het zaligmakende geloof een vrucht is van Gods verkiezende genade. Maar als het ware geloof daarvan wordt losgemaakt, wordt ook de beleving van het geloof daarvan losgemaakt. Enerzijds losgemaakt van het besef en van de kennis van eigen zonde, schuld en verlorenheid. En anderzijds losgemaakt van de kennis van verlossing alleen door de middelaar Jezus Christus. Dan is zalig worden geen wonder meer. En het gevolg zal zijn een grenzeloze oppervlakkigheid in de geloofsbeleving van ouderen en jongeren. Maar de Dordtse leerregels zeggen niet alleen dat er over Gods verkiezing gesproken moet worden, maar ook hoe dat gedaan moet worden. Alzo moet zij ook heden ten dagen te zijner tijd en plaats in de kerken van God voorgesteld worden met de geest des onderscheids en godvruchtige eerbiedigheid, heiliglijk, zonder nieuwsgierige onderzoeking van de wegen des Allerhoogsten. Dat wil dus zeggen, er moet niet altijd over gesproken worden. Er staat meer in de Bijbel. Er staat ook strijd om in te gaan door de enge poort. En ook, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal vieren en hij met mij. Een mens is ook verantwoordelijk. We mogen ook niet te pas en te onpas spreken over de verkiezing. Wanneer je bijvoorbeeld met iemand in gesprek komt die van de Bijbel niets weet, dan begin je niet bij de uitverkiezing. Dan moet je beginnen bij de schepping, naar het beeld van God en ook wijzen op de zondeval. Op deze manier zal het dan ook gelegenheid zijn om te wijzen op hem die in de wereld wilde komen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En wat doe je als je iemand ontmoet die verontrust is over zijn eigen zondige leven? Dan moet je zo'n verslagen zondaar niet verschrikken met de leer van de uitverkiezing. Maar zo iemand moet je juist heen wijzen naar hem die verhoogd werd aan het vloekhout des kruises en die zijn armen tot schuldige mensen uitbreidt en zegt, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Wat een wijze en evenwichtige adviezen geven onze Dordtse leerregels dus. Iedere dienaar van het evangelie wordt geroepen om over de verkiezing te spreken met de geest van het onderscheid, met diepe eerbied en op een heilige manier. Hij mag de leer van de verkiezing en verwerping niet tot een logisch denkschema maken, dat hij laat heersen over de betekenis van de tekst waarover hij preekt en het verband waarin die tekst staat. Tekst en tekstverband geven altijd samen aan hoe de Heere wil dat zijn woord in dat geval zal worden verkondigd. Daarom mag de verkiezing ook niet zo gepreekt worden dat er tekort wordt gedaan aan de aanbieding van Gods genade, aan de nodiging tot de zaligheid. Want dat leert de Bijbel ons duidelijk, dat ieder die onder het woord leeft, welmenend tot Gods heil genodigd wordt. Wend u naar mij toe, word behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. De prediking van verkiezing moet zijn, zeggen de Dordtse leerregels, ter ere van Gods heilige naam. Ze moet niet gebeuren vanuit een kil logisch denken, maar vanuit een hartelijke gelovige verwondering. Omdat de Heere verkiest, daarom kan een zonder, een goddeloos in zichzelf, zalig worden. God baande in zijn verkiezend welbehagen daartoe de weg. Geestelijk doden worden levend door zijn spreken. Hij doet alles en hij doet alles alleen. Daarom kan de rechte prediking van de verkiezing ook dienen tot een levendige troost van Gods volk. Een Bijbelse benadering van de verkiezing in de prediking leidt altijd tot lof van God en tot troost van zijn kinderen. De leerregels noemen in dit verband Hebreeën 6. Gods raad en zijn eed zijn de twee dingen, zo lezen we daar, die leiden tot een sterke vertroosting. Hoe rijk is immers de troost die Gods kinderen te beurt valt als het welbehagen van God te midden van alle aanvechting aan hun ziel wordt toegepast. Wat een wonder als de Heere dan overkomt en verzekert, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Dan zullen we in de Heere eindigen. Dan zullen we wegzinken in verwondering. En met Mefiboset zeggen, wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een dode hond, als ik ben? Kortom, in de prediking van de verkiezing mag Gods barmhartigheid schitteren. En zo zal duidelijk worden dat ook de verkiezing een vrucht is van Gods eeuwige liefde. Dat de gave van Christus zelf en van alle zegeningen van zijn werk tot het geloof toe vruchten zijn van deze eeuwige verkiezing Gods. En zo mag een ongetroost volk vernemen dat haar zaligheid reeds van eeuwen verankerd ligt in het wezen van God. Gods verkiezende liefde is een onverdiende genade. Dat blijkt des te meer als we letten op het tegenovergestelde van die verkiezende liefde, namelijk de rechtvaardige verwerping. Daarover gaat het in paragraaf 15. Niet alle mensen zijn verkoren. Sommigen zijn in Gods eeuwige verkiezing voorbij gegaan, namelijk die welke God naar zijn gans vrij, rechtvaardig, onberispelijk en onveranderlijk welbehagen besloten heeft in de gemene ellende te laten in welke zij zichzelf door hun eigen schuld hebben gestort en met het zaligmakend geloof en de genade der bekering niet te begiftigen. Naast de eeuwige berg van het genadig welbehagen van God ligt de diepe afgrond van de rechtvaardige verwerping. Gods woord leert ons een dubbele predestinatie. God heeft sommige mensen voorbestemd tot de zaligheid en andere tot de rampzaligheid. Een voorbeeld kan het een beetje duidelijk maken. Wanneer een prins gaat trouwen, kan zijn vrouw de verkorene genoemd worden. Haar valt het voorrecht te beurt om de bruid te zijn. Zij is de geliefde van haar prins. Hij heeft haar gekozen, verkoren, met voorbijgaan van alle anderen. Ook dat voorbijgaan is een daad. Er vindt een dubbele daad plaats. Hij verkiest en hij gaat voorbij. En hoewel alle voorbeelden enigszins mank gaan, is toch ook zo eigenlijk met Gods verkiezing en verwerping. De Heere verkiest en de Heere gaat voorbij. Deze waarheid van een dubbele predestinatie wordt van alle kanten en door alle eeuwen heen bestreden en gelogend. Soms wil men nog wel spreken van verkiezen en van verkiezende liefde, maar het voorbijgaan en verwerpen door God wordt niet genoemd. Heimelijk of zelfs openlijk wordt daar verzet tegen aangetekend. En het is ook een ontzaglijke zaak, maar het is verschrikkelijk wanneer een mens zijn verzet nooit kwijtraakt. Gods woord spreekt, zo zagen we straks al, helder en klaar over verkiezing en verwerping. We lezen in de brief van Judas, want er zijn sommige mensen ingeslopen die eertijds tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn. En Petrus heeft het over mensen die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde. En dan voegt hij eraan toe, waartoe zij ook gezet zijn. En wat schrijft Paulus in de Romeinenbrief? Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? Denk ook aan de geschiedenis van Farao. De Heere heeft hem verwekt, opdat hij in de tegenstand van Farao al zijn goddelijke heerlijkheid en grootheid in de verlossing van het volk Israël zou bewijzen. Het moest voor iedereen blijken dat God het eerste en het laatste woord zou spreken. Farao werd door de Heere verwekt en is door de Heere verhard. Dat neemt echter niet weg dat Farao er vrijwillig voor gekozen heeft om die weg van verzet tegen Israëls God te gaan. Het verderf waartoe God hem gesteld had, heeft hij zelf uitgewerkt. Misschien vraagt u, en Manasse dan? Was Manasse zoveel beter dan Farao? Nee, hij was in zichzelf geen haar beter. We lezen zelfs dat hij zijn volk deed dwalen, zodat zij erger deden dan de heidenen die de Heere voor het aangezicht van de kinderen Israëls verdelgd had. Toch is Manasse op de knieën gegaan, gebracht. Dat is Gods vrije goedheid. De Heere ontfermde zich over Manasse, terwijl hij zichzelf met de invloed van zijn geest rechtvaardig terugtrok van Farao. Ik weet het. Er bestaan over deze leer van verwerping tal van misverstanden. Het grootste misverstand is wel de gedachte dat verkiezing en verwerping in logisch redeneren op één lijn moeten worden geplaatst. De verkiezing is dan de ene kant van de medaille en de verwerping de andere kant. Wie ook maar enigszins zo over verkiezing en verwerping denkt, zegt eigenlijk dat God schuld heeft aan het verloren gaan van verworpenen. Is de Heere daaraan niet medeplichtig? Ziet u, zo botst onze verdorven verstand op tegen het besluit van de verkiezing en de verwerping. Daarom is de belijdenis die we in paragraaf 15 vinden zo verhelderend. Deze eeuwige en onverdiende genade van onze verkiezing wijst en prijst ons de Heilige Schrift allermeest daarmede aan, waarmee, wanneer zij wijders getuigt dat niet alle mensen zijn verkoren, maar sommigen niet verkoren of in Gods eeuwige verkiezing zijn voorbijgegaan, namelijk die welke God naar zijn gans vrij, rechtvaardig, onberispelijk en onveranderlijk welbehagen besloten heeft in de gemene ellende te laten, in welke zij zichzelf door hun eigen schuld hebben gestort. God gaat sommigen in zijn eeuwige verkiezing voorbij. Hij heeft in zijn geheel vrije welbehagen besloten hen in hun ellende te laten, waarin zij zich door hun eigen schuld hebben gestort. Alle nadruk valt op eigen schuld. Degene die God laat liggen in hun ellende, die liggen daar om hun eigen schuld. Het is niet de schuld van God dat zij daar liggen. We zullen, wanneer we verloren gaan, wat de Heere genadig verhoede. Maar we zullen nooit kunnen zeggen, ik ben verloren gegaan, omdat ik niet uitverkoren was. Ik ben verloren gegaan, omdat ik een verworpene was. Nee, alle nadruk ligt hier op eigen schuld. Maar zo werpt iemand mogelijk tegen. Is dat wel rechtvaardig van God? Is het wel eerlijk? Is het wel recht dat de Heere sommigen laat liggen in de ellende waarin zij zichzelf hebben gestort? En dat hij anderen opzoekt in zijn verkiezende liefde? Waarom de een wel? Waarom de anderen niet? Dat zijn zo van die vragen die in ons hart opkomen. Wat moeten wij daarop zeggen? In de eerste plaats dit. De Heere niet. Wij mogen de Heere niet beschuldigen. Ook al is het voor ons verduisterd verstand niet te doorgronden, er is bij hem geen onrecht. Alles wat hij doet is ten volle rechtvaardig. Ook al kunnen wij zeer beperkte mensen dat niet narekenen. Maar het geloof leert om ervoor te vallen, om eronder te buigen. De Dordtse leerregels zeggen dan ook dat de Heer ertoe besloten heeft in zijn gans vrij rechtvaardig, onberispelijk en onveranderlijk welbehagen. De Heer is de vrijmachtige die aan ons geen rekenschap is verschuldigd. En waarom zou de Heer niet hebben mogen besluiten om sommigen voorbij te gaan? Hij draagt toch geen verantwoordelijkheid voor het feit dat zij de kant van Satan hebben gekozen? Ze hebben vrijwillig en moedwillig met God gebroken. De Heere handelt niet rechtvaardig als hij hen in hun ellende voorbij laat gaan. Verwerping betekent dus volgens de Bijbel dat de Heere aan bepaalde zondaren voorbij gaat. Ze blijven wandelen op de brede weg. Ze vermeerderen hun schuld. Ze blijven God afwijzen in ongeloof. Alle dingen doen zij zonder de Heere. In eigen kracht. Alle dingen in hun leven kenmerken zich door eigen liefde. Dat is in de ogen van God een en al eigen gerechtigheid. Daarom gaan zij om hun eigen schuld verloren. Dus niet omdat God dat wilde, maar omdat zij de dood waarin zij zichzelf geworpen hebben, liever gehad hebben dan het leven. Die verloren gaan verloren omdat ze verloren zijn. Ze worden veroordeeld omdat ze geoordeeld zijn vanwege de hardheid van hun hart en de vijandschap waarmee ze zich hun leven lang tegen Christus en zijn hel verzet hebben. Ze geloven trouwens ook niet dat het echt nodig is om tot Christus te gaan. Ze hebben genoeg aan hun mooie huis. Ze hebben genoeg aan hun fijne baan. Ze hebben genoeg aan hun maatschappelijke positie en aan alles wat ze in deze wereld hebben. En misschien houden ze zich wel heel ver van die openlijke wereldlingen die volop de zonde dienen. En van die logenaars van God en zijn woord. Maar onderwel vechten zij zichzelf liever dood dan de prediking van vrije genade. Vechten zij zich liever dood tegen de prediking van vrije genade, dan dat zij als een arme, allesmissende zondaar tot Christus vluchten om genade te ontvangen. De straf die volgt op de zonde is dus geen gevolg van een eventuele verwerping, maar van het ongeloof en van alle andere zonden van de mens. Laat hier geen misverstand over zijn. Genade is onverdiend. De Heere is die aan niemand verplicht. En als hij ons voorbij gaat, dan kunnen wij hem niets verwijten. We hebben immers geen rechten. Of meende u van wel? Dan verstond u nog nooit de grote ernst van uw zonde. Maar als u bedenkt hoe verdorven uw natuur is, hoe groot uw zonden zijn, wat uw afkomst is, kind van de bondsbreker Als u bedenkt wie u voor de Heere geweest bent al de dagen van uw leven, is er dan geen reden om door de Heere verworpen te worden tot in alle eeuwen? Dan mogen we onszelf al afvragen of het onrechtvaardig is van God als hij u voorbij zou gaan. We zullen de Heere moeten rechtvaardigen in zijn oordelen. En alleen zo kan er verwondering over zijn genade zijn. Nee, het besluit van verwerping maakt God ook geenszins tot auteur van de zonde. Verre zij God van goddeloosheid. Het is een groot misverstand, zelfs godslasterlijk, om het te denken. Maar het is een karikatuur van leer van de verwerping. En er zijn wat van die karikaturen in omloop. Moeten ook wij ons daarin misschien laten corrigeren? De Heere is een onberispelijke en rechtvaardige rechter. Wilt u daar iets aan afdoen? Kunt u het met zijn besluiten niet eens zijn? Wilde u hoger beroep tegen uw doodsvonnis aantekenen? Het vonnis dat door deze rechter over u werd uitgesproken? Zo'n hoger beroep is niet mogelijk, want hij is de hoogste rechter. Zijn doen is gans rechtvaardig. Zijn vonnis is terecht. Hier kan slechts genade, gratie, uitkomst bieden. O vraag, smeek dan uw rechter om zijn genade. Die smeking zal niet te vergeefs zijn. Hoor maar, de psalmist zegt het, maar nee, daar is vergeving. Altijd bij u geweest. Dies wordt gij Heer met beving, recht kinderlijk gevreesd. We gaan ervan zingen uit Psalm 130, het tweede vers. De schrift zegt ons, en op grond daarvan zeggen ook de Dordtse leerregels, dat God verheerlijkt wordt in het behouden van zondaren, in de eeuwige zaligheid van zijn bruid. Maar dat niet alleen, hij wordt ook verheerlijkt in het rechtvaardig veroordelen van zondaren. Hij wordt ook verheerlijkt in het verwijzen van hen naar de buitenste duisternis. Ook dat hebben de schrift en de belijdenis ons vanmiddag duidelijk gemaakt. En ook daar moet over gesproken worden. Maar als het goed is, gemeente, kun je over die dingen alleen spreken met een heilige huiver. Want het zal toch wat zijn als de Heere straks tegen een van ons zal zeggen: ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Dat laatste maakt duidelijk wat de oorzaak daarvan is. De ongerechtigheid, het ongeloof, de verharding. Inderdaad, het mag nooit zo voorgesteld worden alsof God de auteur, de bewerker van de zonde is. Hoe gemakkelijk komt bij ons de gedachte naar boven dat als God ook besloot tot verwerpen, hij er genoegen in zou hebben om mensen in het ongeluk te storten. Ach, gemeente, wanneer kinderen van God soms al harde gedachten van de Heere kunnen hebben en zijn liefde verdenken, en wat hebben ze daar later verdriet van? Hoeveel te meer zullen dan de ongelovigen de Heere beschuldigen van wreedheid? Maar God haat de zonde en bewerkt die nooit. Hij verleidt niet tot het kwaad, zegt Jacobus. Laat staan dat hij er de aanstoker, de aanstichter van is. Hij wreekt juist het kwaad. Dat blijkt wel heel duidelijk op Golgotha. Daar zien we hoe God de zonde haat en straft. Het avondmaalformulier zegt: eer hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij deze gestraft aan zijn eigen lieve zoon met de bittere en smadelijke dood van het kruis. En in de paragrafen van vanmiddag blijkt opnieuw dat niemand op een goede manier over verkiezing en verwerping kan spreken als hij niet eerst heeft geleerd om de betekenis van de zonde onder ogen te zien. Het wonder van de verkiezing straalt des te heerlijker tegen de achtergrond van de verwerping. Zoals een parel het meest schittert op de achtergrond van het zwarte kleed, zo glanst de verkiezing het meest helder tegen de achtergrond van de rechtvaardige verwerping. Waarom? De Dordtse leerregels zeggen, zo hoorden we: deze eeuwige en onverdiende genade van onze verkiezing wijst en prijst ons de Heilige Schrift allermeest daarmede aan, waarmede, wanneer zij wijders getuigt dat niet alle mensen zijn verkoren, maar sommigen niet verkoren of in Gods eeuwige verkiezing zijn voorbijgegaan, namelijk die welke God naar zijn gans vrij, rechtvaardig, onberispelijk en onveranderlijk welbehagen besloten heeft in de gemene ellende te laten in welke zij zichzelf door hun schuld hebben gestort. Het totaal onverdiende van de uitverkiezing komt daardoor duidelijk naar voren. Elk kind van God leeft er iets van in, dat het recht zou zijn als de Heere hem of haar zou voorbijgaan. Maar nu neemt God redenen uit zichzelf. Wat wordt genade zo genade? En hoezeer wordt Gods welbehagen onze roemtaal, wanneer we onszelf als een doemwaardige leren kennen en beleiden dat God geen onrecht zou doen als hij ons de zaligheid voor eeuwig zou ontzeggen. In het donker van onze totale verlorenheid zien we des te beter het heerlijke licht van zijn vrijmachtige genade in Christus, die overvloeiend is voor de grootste der zondaren. Wat is het toch nodig dat we onszelf leren kennen, dat we ontdekt worden aan onze verlorenheid, om de Bijbelse leer van de vrijmacht des Heren door het geloof te leren verstaan. Wat wordt het wonder dan groot dat God zondaren opraapt uit de ellende waarin zij zichzelf geworpen hebben, dat hij zich geeft aan zijn Zoon Jezus Christus en dat hij ze met zichzelf verzoent en voor eeuwig zalig maakt. Dat, gemeente, één mens zalig wordt. Dat is al zo groot dat God er eeuwig om geprezen moest worden. En dat er miljoenen zalig worden. Een schare die niemand tellen kan. Dat maakt dat je nooit karig over God en zijn verkiezende genade kunt spreken. Maar dat in tegendeel de welmenende nodiging uitgaat. Neigt uw oor en kom tot mij. En uw ziel hoort en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken. En u geven de gewisse weldadigheden van David. En dat om Jezus wil. Amen. Psalm 97, vers 6 en vers 7 zingen we tot slot. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. Hij die in tegenspoed zijn gunstgenoten hoedt, verleent hun onderstand en redt ze uit boze hand die op hun onschuld woedt. En het zevende vers, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Juicht, vromen, om uw lot, verblijdt u steeds in God, roemt zijn heiligheid, zo wordt zijn lof verbreid voor al dit heilgenot. 97 vers 6 en 7 zingen we tot slot. eindigen we met de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u, zij al de eer. Amen.